We lezen uit Genesis 3, vers 1 tot en met 8. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan, zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn, en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorde wandelen, verborg zij zich voor hem tussen de bomen. Tot zover.
Als het goed is, verschijnt er nu een dia. Ja, daar ga ik jullie wat over uitleggen. Het wordt een wat ingewikkelde technisch gezien met beelden en plaatjes en geluid. Preek, maar het verhaal zal wel helemaal duidelijk zijn, denk ik. Wat zie je hier voor je? Je ziet er zo op het oog twee woorden die erg op elkaar lijken. Links uiteraard, dat zijn de Hebreeuwse letters. En rechts, dat is de Nederlandse uitspraak. Maar je zou eigenlijk ook nog moeten weten dat van links af gesproken, want jullie lezen allemaal van links naar rechts, de tweede letter van het onderste woord en de derde letter van het bovenste woord dezelfde zijn. Dat lijkt niet zo, maar het is allebei, ze worden omgewisseld met elkaar, dus je kunt ze als het ware omwisselen. Wat staat hier? Nou, daar staat hier Erom en Arum. Als je dat snel uitspreekt, dan kan het zijn dat je wel eens je vergist in de uitspraak. Arum, Arum. Dat lijkt heel veel op elkaar. Dan moet je weten dat de Bijbel in het begin werd overgedragen. Was niet opgeschreven, maar werd overgedragen van ouders op kinderen. Dus jullie moesten gewoon de Bijbel uit je hoofd leren. Nou, ga je gang. Ja, dus toen er nog geen geschreven tekst bestond, moesten de kinderen, die moesten de teksten uit hun hoofd leren en zo bleven ze bestaan. Bereshit, Bara, Elohim, Hashamayim, Haaretz, enzovoort, enzovoort. En tot helemaal aan het eind van Zachariah. Ik noemde net de eerste zin van Genesis. Maar het kan zijn dat je ook wel eens een spelfout maakt in wat je zegt. Rom, Arum. Dat lijkt heel veel op elkaar. Het bovenste woord is sluw. Het onderste woord is naakt. We hebben in Genesis 3 vers 1 gelezen dat de slang, mind you, God heeft hem gemaakt. Alle dieren van het veld, God, de Heer, heeft hem gemaakt. Dat hij sluw was, dan weet ik niet hoe jullie dat doen. In de rest van de Bijbel wordt dit woord, erom, vertaald met wijs. Alleen hier met sluw. Waarom? Ja, dat weten we niet, omdat wij denken dat het een rotstreek was van de slang. En dus kan het nooit wijs zijn geweest wat hij deed. Dus moet het wel sluw zijn, toch? Wij vinden dat het allemaal met z'n allen gaat over de zondeval. En dat kan toch nooit goed zijn. En dat je je schaamt voor je naaktheid. Dat is toch hartstikke fout gegaan. Dus wat die slang doet, erom, dat moet wel sluw zijn. Dat kan nooit wijs zijn. Dus vertalen wij het met sluw. Dat hebben wij gedaan. Maar sluw en wijs, lieve mensen, is precies hetzelfde. Als je namelijk sluw bent en je maakt reclame, dan zeg je net niet wat je eigenlijk bedoelt. dan vertel je natuurlijk alleen maar datgene wat mooi is aan de auto. Dat vervolgens zo'n accu niet zo lang meegaat of dat die veel meer verbruikt dan dat in de folder staat. Of dat je een schommeldieselauto koopt, dat zeg je niet. Nee, daar ben je te sluw voor. Of is dat wijs? Het is natuurlijk wel wijs, want als je het wel gaat zeggen van jongen, dit is een schommeldiesel. Nou, dan koop jij natuurlijk nooit een schommeldiesel. Dat is niet wijs om dat te doen. Dus met sluw en wijs zit er zoiets in van de woorden, let alsjeblieft een beetje op. Maar letten jullie ook even op, de Heere God had die slang gemaakt. En die slang, die was Eron. Ja, ik ga jullie het hele verhaal vertellen, want dat kennen jullie wel. Die slang die zegt natuurlijk er iets en daar moet je wel heel goed op letten. Maar die truc kennen jullie, hè? Dat de slang zegt, God heeft zeker wel gezegd dat je van geen enkele boom mag eten. Mark Rutte heeft zeker wel gezegd dat je helemaal niet naar Barcelona mag. Nee, dat heeft hij niet gezegd. En dan zouden wij zeggen, nee, hij heeft zelfs gezegd dat als we maar aan Barcelona denken dat we al 2 weken in quarantaine moeten. Dat is een beetje het antwoord wat die vrouw dan geeft. Ja, dus die zet de grenzen nog wat strakker. Nee, we mogen hem zelfs niet aanraken. Nee, zegt die slang. Maar, en dat is heel opvallend, dan heeft hij het ook niet meer over de Heere God. Even je Bijbel erbij pakken, als je het niet bij je hebt. Dan heeft hij het opeens niet meer over de Heere God. In het eerste vers staat nog van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt heeft. Even checken. Wie van jullie weet wat dat betekent? God de Heer? Wat betekent de Heer? Dat is de naam van God. Wij vertalen die weliswaar met Heer, maar eigenlijk staat er JHWH, de naam van God. En als je een naam weet, Dirk-Jan, Peter, dan spreken we elkaar aan als persoon. Als ik op de vergadering ga zeggen, meneer de voorzitter, dan denk jij bij jezelf van, wacht even, wat moet hij nu? Toch? Dat hij niet meer gewoon Dirk-Jan zegt. Is er iets in onze relatie is niet helemaal goed, hè? Nou, oké, goed. Dan moet je eens opletten. God de Heer heeft de slang gemaakt. Maar die slang vraagt aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft? Opeens is God niet meer een persoon. God is ver weg geworden. God is een ding, een meneer de voorzitter geworden. Een voorzitter van de raad van bestuur. Een voorzitter van de aandeelhoudersvergadering. Maar niet meer Jan Piet. Of Klaas Willem. Of Willemijn. Nee, hij zoekt er zo uit dat hij alvast op een afstand komt te staan en dat wat die vrouw ook gaat doen, in ieder geval geen relatie meer heeft met een persoonlijke God. God is vaag weg, bestaat ergens en verder ook niet. En dan mag ik zelf gaan doen wat ik wil. Want ik hoef toch niet tegenover de raad van bestuur mezelf te verantwoorden. Ik werk zelf op de werkvloer, ik kan het zelf wel maken. Zo is de Heer, de persoonlijke God, verdwenen uit het verhaal. En zul je dus ook zien dat wijsheid en sluwheid opeens zich met elkaar gaan vermengen. Gaan we zo meteen verder. We hebben een Mentimeter ingevuld. En Shanna die geeft commentaar op de vraag, waar gaat dit nou eigenlijk over? Kan die dia erop? Gaat dat lukken? Waar gaat dit nou eigenlijk over? Ja. Klik.
Ja, de vraag waar gaat dit nou over in één woord, dat lijkt soms nog best wel lastig. Want er hebben uiteindelijk 75 mensen de Mentimeter ingevuld, maar er zijn 99 antwoorden in één woord. Dus dat betekent dat dat niet kan. Maar dat verschillende mensen misschien meer dan één woord hebben ingevuld. Wat wel interessant is, is dat verleiding en verlokking, dat zijn denk ik de termen die het meest zijn ingevuld. Maar ik denk dat die op zich wel voor te stellen zijn. Er zijn ook mensen die hebben ingevuld dat het stuk gaat over ongehoorzaamheid of over de zwakheid van de mens. Nou, daar zit al veel meer een oordeel in dan alleen het woord verleiding of verlokking. Er zijn ook mensen die hebben ingevuld dat het gaat over zien of open ogen hebben. Dus dan worden de ogen geopend of dan wordt er een andere werkelijkheid zichtbaar. Keuzes of uitdagingen zijn ook dingen die zijn ingevuld. En het woord uitdaging vind ik dan wel weer interessant, want dat is eigenlijk veel avontuurlijker misschien wel dan het woord verleiding. Dus dat is ook weer een manier om daar naar te kijken. De sluwheid van de slang is als antwoord ingevuld. De Heere is één keer ingevuld, dus dat is eigenlijk een andere manier ook om daar naar te kijken. Dan zet je de Heer centraal in dit stuk. Een ander die naar dit stuk kijkt meer naar de sluwheid van de slang. Of naar de ongehoorzaamheid van de mens. Dus het is maar net eigenlijk welke kant van het stuk je benadert. Geloof is ook een aantal keer ingevuld. Vind ik ook wel een mooie. Volwassenheid. Vind ik ook een interessante. En wat ik ook opvallend vind is dat er in de antwoorden zitten twee hele grote tegenstellingen. Iemand heeft eerlijkheid ingevuld als iets waar dit tekstgedeelte over gaat en een ander heeft het over liegen. Dus dat zijn eigenlijk twee tegenstellingen die allebei zijn ingevuld.
Oké, dankjewel. Zien. De vrouw zag. Hoe je verder ook Genesis 3 leest, hè, want je hebt dus nu uit de Mentimeter kunnen merken dat we dat op heel verschillende manieren doen. Hoe je het verder ook leest, de vrouw ziet. En ze zag begerenswaardig om Aroem te worden. Daar staat hetzelfde woord. Wat van de slang wordt gezegd, hè? Het eerste woord. Ze zag dat het begeerlijk was en ze handelt ogenblikkelijk. Het is net alsof er een soort uitdaging, een soort openheid in haar komt. En binnen een paar stappen is ze daar waar de Heer, haar persoonlijke God, nog van had gezegd, doe dat nou niet. Maar waarvan God alleen maar zoiets had van, maar jij moet niet worden als ik. Dat is het verschil. En zij stapte toe, ze at van de boom en gaf aan haar partner. Met andere woorden, zo beschrijft het Hebreeuws het ook, in hele snelle achteropeenvolgende stappen, tjak, 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 is ze er. Dus van zien, stappen, eten, geven. Heel snel. En het aparte is dat ze daar dus ook een partner in crime voor nodig heeft. Nou, duid ik het meteen alweer negatief, hè? De vraag is of ik dat moet doen. Maar een partner in crime, dat is zoiets van, als ik iets fout doe, neem een willekeurige alcoholist. En je gaat bij hem op bezoek. Wel eens bij een alcoholist op bezoek geweest? Nee, wel eens bij een alcoholist op bezoek geweest? Nee, ook niet. Wie wel? Wat is het eerste wat hij aanbiedt? Drank. Ja, precies. Dominee, biertje! Dan weet ik al van, oh wacht even, jij hebt een excuus nodig om te gaan drinken. Partner in crime. Mag ik zo negatief denken? Kan het niet iemand zijn die gewoon gezellig op een zomeravond een biertje wil drinken? Ja, dat kan wel, maar ik moet wel zo wijs zijn als de slang. Horen wat er achter de woorden zit, toch? Dus met andere woorden, die vrouw die geeft dat ogenblikkelijk ook aan haar man. Dus denk niet dat er maar eentje schuldig is. Als je het al over schuld wil hebben, want het kan ook uitdaging wezen. Peter, gaan we moeilijk doen? Nee, dat doet de Bijbel. Maar wat gebeurt er? Op het moment dat ze dat doet, dat ze dat doen, zien ze dat ze naakt zijn. En het gekke is, ook bij naaktheid kun je zoiets hebben van, maar dat kan heel positief zijn, dat kan heel negatief zijn. Daar gaat zo meteen de volgende dia over. Maar wat is dat nou in jou? Dat als jij iets doet wat jouw persoonlijke God, en die willen de meeste mensen niet kennen, Ze willen geen persoonlijke relatie met God. Maar als jouw persoonlijke God tegen jou heeft gezegd, doe dat nou niet. Als het nou je moeder is, Koeman, die tegen je zegt, ga nou niet naar Barcelona. En jij raakt toch geïnfecteerd met COVID-19 en Barcelona verliest toch alles. Is dat dan erger dan wanneer het hele Nederlands elftal heeft gezegd, Koeman, ga nou niet naar Barcelona? Ja, want als je moeder het zegt, snap je? Dus die persoonlijke relatie, in die persoonlijke relatie word je opeens naakt. Naakt omdat iemand in liefde tegen je heeft gezegd, doe dat nou alsjeblieft niet. En zij wilde wijs worden, maar zij voelde zich naakt. We gaan even over dat naakt nadenken in de volgende dia.
Ja, naakt is prachtig, was een van de stellingen. En nou, 27 mensen hebben die ingevuld als helemaal waar. Maar dat vind ik eigenlijk wel opvallend, dat had ik niet echt gedacht. En er zijn daartegenover maar 2 mensen die hebben ingevuld dat naakt zijn helemaal niet prachtig is. Dan vraag ik me af, waarom zitten we hier eigenlijk allemaal met kleren aan? Als naakt zijn zo prachtig is. Dus dat is toch wel in een bepaalde context dan kennelijk. Ja, het is zeker warmer als je kleren aan hebt, dat klopt. Maar goed, ja, ik had deze uitkomst niet helemaal verwacht, denk ik. We zitten wel ergens met elkaar neutraal, denk ik. Maar je ziet toch dat heel veel mensen toch positief over naakt nadenken. De vraag of begeren goed is, is ook een stelling geweest. Dat is een woord wat een redelijk negatieve bijklank heeft voor de meeste mensen. Gemiddeld weliswaar een 3,3, maar er zijn heel veel mensen die hebben ingevuld dat begeren niet goed is. Dus aan die kant van het spectrum zitten iets meer mensen. Ik moet zeggen dat begeren voor mij ook een redelijk vieze bijsmaak heeft, omdat dat ook een woord is wat in de 10 geboden bijvoorbeeld wordt gebruikt. Je zult niet begeren. En je mag van alles en nog wat niet begeren. Dus dat is de bijklank die het woord voor mij heeft. Samen kiezen doen we liever dan alleen. Terwijl Peter het dus heeft over een partner in crime. Het is dus niet altijd goed misschien om samen te kiezen. Maar we zijn wel meer geneigd om dat met elkaar te doen.
Oké. Okay. Vers 7. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. En dan krijg je het. Vers 8. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen. Opeens is God weer de persoonlijke God. De God die jouw hart raakt. De God met wie je een relatie hebt. En wat doet dat met je? Als je in de stilte van de dag, stilte van de avond, helemaal bij jezelf terug, dus de kids die zijn al in bed en hij is aan het sporten en je zit in je eentje, en in die stilte word je aangeraakt door de God met wie je een persoonlijke relatie, die een persoonlijke relatie met jou is aangegaan. Afhankelijk van de situatie natuurlijk, is daar een enorme blijdschap, dat kan. De godservaring kan een ontzettende blijdschap zijn. Maar hier volgt het op, ze bemerkten dat ze naakt waren. En dat ze dat op een bepaalde manier hebben ervaren. Want je merkt al dat als Shanna erover praat, dat het weer iets anders is dan als wanneer ik erover praat. Maar ze ervoeren het op een bepaalde manier en ze gingen zich kleden. Nou zal dat misschien niet met de temperatuur in de Hof van Ede te maken hebben. Dus ik vermoed dat het te maken heeft met iets willen bedekken. Is dat positief? Is dat negatief? Ik zou het niet weten. Ik zou het wel. Mag je over nadenken? De bedoeling is ook dat jullie thuis deze 8 versen zoals af en toe deze week lezen. En misschien met elkaar, misschien alleen, misschien met je kinderen, is even overdenken van, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? En hoe zit dat met jou? Maar in ieder geval is het zo dat de Bijbel ons vertelt dat God de Heer weer zijn intrede doet. Hij komt persoonlijk jouw leven binnen en niet eens met grote woorden. Waar ben je nou en wat heb je nou gedaan? Nee, in de stilte. In de stilte van de avond. Wat is dan het eerste dat je hoort spreken? In de stilte van de avond is het eerste wat je hoort spreken jouw blijdschap. Of jouw schuldgevoel. Of jouw prachtige daden van de dag, wat heb ik dat goed gedaan. Of jouw hopeloze mislukking, dat hoor je spreken. Maar jij weet dat dat komt omdat God de Heer bij je komt. En wat doen ze? En we lezen het nog even. We lezen nog even verder. Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen ze zich voor hem tussen de bomen. Ergens als God in de Heer, dus die persoonlijke God in de buurt komt, dan hebben ze zoiets van, oh nee, nou moet ik wegwezen. Een dia over zondag.
Een aantal stellingen over zonden. De eerste stelling, ik voel mij zondig. Er zijn 5 mensen die hebben gezegd dat helemaal niet waar te vinden. 11 die dat helemaal waar vinden. En we komen gemiddeld op een 3,1 uit ongeveer. De stelling die daaronder staat, ik weet dat ik zondig ben, is door veel meer mensen als helemaal waar ingevuld. 36 en 7 mensen hebben helemaal niet waar gezegd. En gemiddeld komt dat uit op een 2. Dus het weten en voelen, daar zit dus kennelijk wel een groot verschil in. De volgende stelling, ik ken mijn zonde. Gemiddeld 2,6. 9 mensen die helemaal waar hebben ingevuld. En 4 die helemaal niet waar hebben ingevuld. Dus kennelijk kan het ook zo zijn dat je dan verborgen zonde hebt. Dus die je zelf niet als zonde herkent, maar die er toch zijn. Dat vind ik ook wel opmerkelijk. Alle mensen zijn zondig. 50 mensen hebben die helemaal waar ingevuld. En 4 helemaal niet waar. Dus nou, dat is toch wel een heel groot gedeelte van het aantal mensen die de Mentimeter hebben ingevuld, die vinden alle mensen zondig. Alle mensen zijn even zondig. Daarvan zijn 24 mensen die zeggen dat dat helemaal waar is. 11 mensen die zeggen dat dat helemaal niet waar is. En we komen gemiddeld op een 2,7 uit. Ik voel mij nu zondiger dan vroeger. 8 mensen zeggen helemaal waar. 13 mensen zeggen helemaal niet waar. En we komen uiteindelijk op een 3,3 gemiddeld uit. Ik vond dat eigenlijk wel een interessante stelling. Toen ik daarover na ging denken, toen bedacht ik me, volgens mij voel ik mij nu zondiger dan vroeger. En vroeger dan bedoel ik mijn kindertijd, omdat ik er toen misschien nog niet zo over nadacht. Dat was een beetje mijn antwoord op deze stelling.
Dankjewel. Onderzoek wijst uit dat naarmate je ouder wordt, je zondiger gaat voelen. Maar dat is statistiek. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Maar luister, hier eindigt eigenlijk de preek van vandaag. Alleen, ik wil je ergens op wijzen. En dat heb je ook nodig voor volgende week. Jongeren, hier in de kerk, thuis, dat heb je volgende week ook nodig. Volgende week staat de vraag van God centraal. Waar ben jij? Daar ga ik nu niks over zeggen, want dan ga ik allemaal gras voor mijn eigen voeten wegmaaien. Dat moet ik niet doen. Maar ik wil je wel ergens op wijzen. Namelijk dat dit gedeelte, hoe je het verder ook leest en wat je er ook aan persoonlijke ervaring uithaalt, let erop dat het begint bij een persoonlijke God, God de Heer, en het eindigt ook bij een persoonlijke God. Dus deze hele setting van Adam, Eva, boom, slang, begint bij een God die persoonlijk in jouw leven wil zijn. Die jouw God wil zijn. Jouw vader. Betrokken bij jouw bestaan. Daar waar jij woont, daar waar jij leeft, daar waar jij jezelf een mislukking vindt of juist het succes van de eeuw. Daar wil de Heer zijn. Mocht het zo zijn dat je in de hele gang van je leven, met alles wat je doet, met alle uitdagingen of weet ik wat er allemaal in zit, alleen nog maar hebt over er is misschien wel een God, of ik geloof dat er wel iets is, of God bestaat wel of God bestaat niet. Dat aan het eind van dat verhaal een persoonlijke God weer bij je binnenkomt. In de stilte, misschien wel van je levensavond, en dan spreek ik de ouderen onder ons aan. Niet dat ik niet mijn laatste dag kan beleven nu, maar omdat je als oudere misschien meer in de stilte zit. En de God die dan in de stilte jouw kamer binnenkomt, is een persoonlijke God. Die jou kende toen je tiener was, of kind. Die jou kende toen je trouwde. Of misschien je partner verloor. Of nooit een partner kreeg. Die met je meeging in het leven van de kinderen, kleinkinderen. Die met je meeging in je werk enzovoort enzovoort. Die persoonlijke God komt in de stilte van je avond weer binnen. Het eerste wat ik daaruit leer is, hij laat jou nooit los. Dat kan ontzettend irritant zijn. Het kan ook je absolute zekerheid in dit leven zijn. Dat het niet aan jou ligt, maar dat God je vasthoudt. Nou, ik kan natuurlijk wel gaan vertellen over Jezus Christus, maar dat komt allemaal nog wel. Nu gaat het om dit gedeelte. Diezelfde God komt in de avond binnen. En die stelt je de vraag. Hé, waar zit jij nou eigenlijk? Maar daar gaan we volgende week verder. Spreek erover thuis, samen. Amen. Wij gaan naar muziek toe. Liedboek voor de kerken, lied 285.